Gemeente, ik zet boven de preek Pasen in Psalm 22. En ik ga u bij een drietal gedachten bepalen. Het werk van de Messias is allereerst tot eer van God. Er staat in vers 23, zo zal ik uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Ten tweede is het werk van de Messias tot heil van velen. Er wordt in vers 23 gesproken over het midden van de gemeente. En er wordt in vers 26 gesproken over een grote gemeente. Het is tot heil van velen. En ten derde is het werk van de Messias tot in lengte van dagen. Het eindigt in vers 31 en 32 met het zaad, het nageslacht, het nakroost zal hem dienen. En ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat nog geboren moet worden. Het zal duren tot in lengte van dagen. Ik zet dit boven de preek Pasen in Psalm 22. Drie gedachten. Het werk van de Messias is allereerst tot eer van God. Ten tweede tot heil van velen. En ten derde tot in lengte van dagen. Gemeente, vandaag Pasen 2010. Nu is er een verschil, misschien dat u dat weet, er is een verschil tussen de Westerse kerk en de Oosterse kerken. De Westerse kerken, daar bedoel ik de Rooms-Katholieke kerk en ook de Protestantse kerken mee. En de Oosterse kerken, daar bedoel ik mee de Russisch-Orthodoxe kerk en de Roemeens-Orthodoxe kerk en de Servisch-Orthodoxe kerk en de Grieks-Orthodoxe kerk. Er is een verschil in beleving, in inzicht. De Westerse kerken waartoe wij behoren, die hebben een echt Goede Vrijdag geloof. En de Oosterse kerken, die hebben een echt Paas geloof. Bij ons gaat het toch vaak om de vergeving van de zonden. De verzoener van de zonden. Maar bij de Oosterse kerken, daar ligt meer het accent op de verlosser van de zondemacht. En van de Satan en van de dood. Bij ons klinkt het vaak, het is volbracht. Maar in de Oosterse kerken op deze dag, dan klinkt het, Jezus is waarlijk opgestaan. Bij ons ligt het accent op het offer van de Heere Jezus. Hij is voor mijn zonde gestorven, dominee. Maar bij de Oosterse orthodoxe kerken, daar ligt het accent op de overwinnaar. De triomfator. Bij ons gaat het vaak om de kruiswonden en het lijden van de Heere Jezus. De theologie van het kruis. Maar bij de Oosters-Orthodoxe kerk, daar gaat het vaak om Christus als de pantocrator, als degene die alle macht heeft, de allesbeheerser, de verheerlijkte. Dus we zouden eigenlijk bij die Oosterse orthodoxe kerk eens moeten gaan luisteren, want daar wordt de feesttrom geroerd. Daar weten ze wat paasfeest vieren is. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind van Psalm 22? Dat die beide lijnen, die bij ons een beetje uit elkaar zijn gegroeid, dat die beide lijnen, die vinden we nou terug in die ene psalm. Zowel de lijn van het sterven, dat is de eerste helft van Psalm 22, als de lijn van de zegepraal, de vernedering. Nou, daar hebben we de afgelopen week over nagedacht. We hebben het allemaal gezien in Psalm 22, kerst. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Goede Vrijdag, ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. Stille Zaterdag, gij legt mij in het stof des doods. Nedergedaald ter helle, mijn God, waarom verlaat gij mij? Allemaal in die eerste helft van Psalm 22. De lijn van de vernedering. Maar vanaf vers 22b en vers 23 tot het einde gaat het daar omhoog. In vers 22b staat in de Statenvertaling, verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En ik heb u wel eens gezegd dat je dat ook kan vertalen, de kanttekeningen zeggen dat. Verlos mij uit des leeuwen muil en van de hoornen der eenhoorn. Ja, gij hebt mij gehoord. Daar zie je dus dat scharnierpunt. De herziene Statenvertaling heeft bij vers 22b. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de hoornen van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Geantwoord. Hier zie je dus het omslagpunt, de wending. Hier wordt het Pasen, God verhoort. Niet op die drie, in die drie uur aan het kruis. Gij antwoordt niet, vers 3. Maar gij hebt gehoord na drie dagen, door zijn zoon uit de dood op te wekken. En dan komt de tweede helft van deze psalm. En dat is een en al dankbare lofgezang. Een en al jubel. Een en al zegen. Het gaat in deze psalm van het donker van Golgotha naar het licht van Pasen. Van de dood naar het leven. Van het de profundis uit de diepte naar het in excelsis, in de hoogte, de verhoging. En daarom is de tweede helft van Psalm 22 één groot lofgezang. Dat de Heer Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood van het kruis. En dat daarom, daar zie je weer dat scharnierpunt, dat daarom God hem uitermate heeft verhoogd. En die verhoging is begonnen bij de opwekking uit de dood. En David mag dat al 10 eeuwen voor de geboorte, het lijden, sterven, de opstanding. David mag dat als een voorvader van de Messias, mag dat al profetisch zien in deze psalm. Dat dat zal gaan gebeuren. Hij heeft iets mogen zien door de geest van de profetie, van het lijden wat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En dat wordt hier beschreven. En dat vind ik geweldig mooi. Misschien weet u dat nog, vorig jaar, toen hebben we in de lijdenstijd stilgestaan bij Jesaja 53. En ook bij in Jesaja 53 zag je in die laatste verse dat al gesproken werd over de opstanding. Hij zal zaad zien. Hij zal zaad zien. En dat hij zal leven. Dat wordt al voorzegd in die Jesaja 3. En zo wordt het ook in Psalm 22 voorzegd. Niet alleen de dood, maar ook de opstanding. En zo heeft de Heer Jezus ook toen hij op aarde was zelf tot zijn discipelen gezegd. Niet alleen dat hij zou lijden en sterven, maar ook dat hij ten derde dagen zou opstaan. Het zit al in de schrift. In het Oude Testament. Het gaat van de treurige muziek naar de loftrompet. Nou goed, dat is de inleiding. Laten we nu eens gaan kijken wat er precies staat in vers 22 en 23. Eerste gedachte tot eer van God. Ja, gij hebt mij geantwoord. Dat was dus op de paasmorgen. Toen daar de engel daalde uit de hemel en de steen van het graf afwentelde. Kinderen, vraag voor jullie. Die engel die wentelde die 2 ton zware steen weg van het graf. Waarom deed hij dat? Waarom deed hij dat? En dat is dan die vraag aan kinderen stel. Dan zeggen vaak kinderen. Ja, die engel die wentelde, die rolde de steen weg. Zodat de Heer Jezus eruit kon. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Die engel die wentelde die steen niet af omdat de Heer Jezus eruit zou komen. Maar opdat wij erin zouden kunnen. De Heer Jezus was al lang opgestaan, zeer vroeg in de morgen. Je had geen engel nodig om die steen weg te rollen. Hij rees uit het graf door eigen kracht. Hij is God, bekleed met macht. Maar die engel die rolde de steen weg, opdat wij erin zouden kunnen kijken en zouden zien dat het graf leeg open is. En dat hij werkelijk is opgestaan. En dan vanaf nu, gemeente, komt er alleen maar in deze psalm heil en zegen en genade. Het oordeel is gedragen. En vandaar het omslagpunt. Daarom alleen maar louter zegen, genade gaat er vloeien van vers 23 tot het eind. En dan staat er in vers 23 een heel diep vers. Zo zal ik uw naam mijn broeders vertellen. Weet je wanneer dat vervuld is? Dat hebben we gelezen in Johannes 20. Als Maria Magdalena de Heer Jezus zoekt. En dan noemt de Heer Jezus als de hovenier alleen maar haar naam. Maria. En dan zegt ze, Rabboni, mijn lieve meester. En dan het eerste wat de Heer Jezus tegen Maria zegt is dit. Na zijn opstanding. Ga heen en boodschap mijn broeders. En ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Maar dat is eigenlijk heel bijzonder dat de Heer Jezus zijn discipelen voor het eerst noemt broeders. Dat had hij nog nooit tegen zijn discipelen gezegd, dat ze zijn broeders waren. Maar na de opstanding klinkt dat woord, die term broeders. Op grond van zijn kruis en van zijn opstanding komt hij in een hele nieuwe betrekking te staan tot zijn discipelen. Een veel nauwere, een veel intiemere relatie. Hij krijgt een familie om zich heen van talrijke broeders en zusters. Op grond van Goede Vrijdag en Pasen noemt Jezus zijn volgelingen broeders. Dat is de eerste vrucht van het lijden van Christus. Hij schaamt zich niet om dat stelletje dat gevlucht was, om ze op te zoeken en om ze broeders te noemen. Dat geeft iets weer van de nauwe band tussen hem en de zijnen. Nou, dat staat hier, dat wordt hier al gezegd. Mijn broeders. En dan de tweede vrucht van Pasen, wordt hier ook al genoemd. Ik zal uw naam, wie is die ik? Dat is de Messias. En uw naam, dat is de naam van God. En welke naam dan? Hoort u, de vervulling. Je kan hier Johannes 20 zo naast leggen. Ga heen, Maria, en boodschap mijn broeders, dat ik heen vaar, opvaar naar mijn God en uw God. En dan komt het naar mijn Vader en uw Vader. Als er hier gesproken wordt, ik zal uw naam, o God, vertellen aan mijn broeders, dan gaat het om de Vadernaam. Ook dat had de Heer Jezus nog nooit tijdens zijn leven op aarde. Zo expliciet, in het Oude Testament al helemaal niet. Had de Heer Jezus nog nooit, in het Oude Testament ook niet, die Vadernaam was niet geopenbaard. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader was, die heeft die naam geopenbaard. En weet je wat er nou gebeurt, gemeente? Na de opstanding, ook een vrucht van de opstanding, dan openbaart de Heer Jezus niet alleen die Vadernaam, het gaat nog verder. Nou mogen die broeders, die mogen nou ook die Vader mijn Vader noemen. Ik ga heen tot mijn Vader en uw Vader. Ik mag dus zeggen tegen God, u bent om Jezus wil mijn Vader en mijn God. En dat is zo teer. Die grote God en Vader is ook mijn Vader. Als de Zoon je leven geworden is. Als de Heer Jezus jouw leven geworden is. Jezus leven van een leven. Opstandingsleven is dat, eeuwig leven. Als de Zoon je leven geworden is, dan is God je Vader geworden. En dat gaat veel verder dan het ooit in het Oude Testament was. In het Oude Testament waren er wel mensen die leven uit God hadden, jawel. Er waren ook mensen die wederom geboren waren, jawel. En mensen die een vergeving van zonde hadden, jawel. Maar in het Oude Testament was er geen één die kon zeggen, God als mijn Vader. Dat is typisch iets nieuwtestamentisch wat op grond van de dood en de opstanding van Jezus aan het licht gekomen is. Ik zal uw naam, de Vadernaam, vertellen op grond van mijn opstanding aan mijn broeders. Ik mag tot God Abba, lieve Vader, zeggen, als zijn kind, om Jezus wil. En dan kan het toch niet anders op gemeente dan het gevolg daarvan is aanbidding, aanbidding. En daarom staat er in vers 23 achter, zo zal ik u na mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Lofprijs. In het midden van de gemeente. En dan ga ik weer naar die vervulling in Johannes 20, we hebben het gelezen. Daar lazen we dat de Heer Jezus aan de avond van de opstandingsdag, dat hij zijn discipelen opzocht die daar achter gesloten deuren zaten. En dat hij in hun midden ging staan. En zei, vrede zij u. En ze werden verblijd omdat ze de Heer zagen. Hij ging in hun midden staan, in het midden van de gemeente, dat clubje Messias beleidende Joden, dat daar uit angst achter gesloten deuren zat. Dat was de gemeente, in de kern, in de kiem. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Wie is die ik? Dat is weer de Messias, Davids grote zoon. En dan staat er hier iets wat heel opvallend is. Heb ik nooit over nagedacht. Er staat in het midden van de gemeente zal ik, dat is dus de Heer Jezus, u, dat is God, prijzen, loven. Dat is ook een vrucht van het kruis en de opstanding. En dat is heel opvallend, dat zijn we helemaal niet gewend. Als het gaat over lofprijzing, gemeente, en over loven en vereren, dan is de Heer Jezus vaak het voorwerp van onze verering. Wij denken dan, wij zingen onze lofliederen tot eer van God en de Heer Jezus. Dat doen ze ook in de hemel. En dat mag ook op aarde. Het is ook goed dat de Heer Jezus het voorwerp is van onze aanbidding. Dat we hem toezingen, gij o lam van God. Dan spreken we hem aan. Hebt ons voor God gekocht met uw bloed, dat hij de aanbedene is. Maar hier staat het anders. Hier staat niet dat de Heer Jezus de aanbedene is. Degene die aangebeden wordt. Maar hier gaat het over dat de Vader de aanbeden, degene is die aangebeden wordt. En dat Jezus hem aanbidt. En dat de Heer Jezus de Vader aanbidt in het midden van de gemeente. Dat is opvallend. De kanttekeningen zeggen zoiets ook, iets dergelijks. Die zeggen, u, o God, zal de materie van zijn lof zijn. U bent de inhoud van zijn lof. Lof van de Messias. De kanttekeningen zeggen, uw trouw, o God, uw waarheid, uw goedheid, zal hij roemen bij zijn discipelen en allen die door hun woord in hem zullen geloven. Het is Jezus als de aanbidder. Heb ik nooit over nagedacht. De Heer Jezus als de opgestane die hier zegt, die de lofzang aanheft. Ter ere van zijn God die hem verlost, verhoord, opgewekt heeft uit de dood. Dat is volkomen nieuw, maar wat een heerlijke gedachte. Hij neemt ook zijn volk, zijn gemeente mee in zijn lied wat hij zingt. De Heer Jezus zelf nogmaals wordt hier de aanbidder van de Vader. En dat zien we ook al in het Oude Testament iets terug in David en in Salomo. David en Salomo, voorvaderen van de Messias. David en Salomo, die ook op een gegeven moment, die waren koning natuurlijk. Maar op een gegeven moment, op de hoogtepunt van hun koningschap, dan worden ze ook een beetje priester. Dan zie ik dat die David, die huppelt voor de ark. En Salomo, die op een gegeven moment ook een gebed doet en zijn handen uitspreidt. En dan voorganger wordt in de priesterdienst aan God. Terwijl het volk naar hem kijkt. Dan worden David en Salomo priesterkoning. Die voorgaat het volk in de eredienst. De koning wordt voorganger, voorzanger, aanbiddingsleider. En dat doet hier de Messias ook. En hij neemt zijn volk, zoals David en Salomo in de voorhof. Salomo op de tempelplein bij het altaar. Het volk meeneemt de lof aan God. Zo neemt de Messias hier zijn volk mee, de gemeente mee, de lof aan Vader God. Die verhoord, die geantwoord heeft, die verlost heeft, die niet veracht heeft toen de ellendige tot hem riep. Die opgewekt heeft. Dat vind ik zo mooi. De Heer Jezus die de zangleider is. De opperzangmeester, dat staat hier. De Heer Jezus die als het ware zingt, dankzij dier, Heer. Ik wil u, o God, mijn Vader, dank betalen. De Heer Jezus die opgewekt is, ik zal in de dageraad ontwaken, opgewekt. En met gezang mijn God genaken. En hij neemt ons daarin mee. Ik kom die gedachte meer tegen in de Bijbel. In Hebreeën staat dat de Heer Jezus de bedienaar is. Dan staat er in de grondtekst het woordje, in Hebreeën 8 staat dat. Dat de Heer Jezus de bedienaar is van het hemels heiligdom. En dan staat er een woordje in het grondtekst, staat hij is de liturg. De liturg van het hemels heiligdom. Hij voert de liturgie uit in de hemel. En het is de geest van Christus die in de gemeente, in de gelovigen, die geest van Christus die ook opwekt tot aanbidding van de Vader. En dat zoekt God vanmorgen. God zoekt aanbidders. God zoekt geen geldgevers. God zoekt geen kerkgangers. God zoekt aanbidders. aanbidders. Die met de Heer Jezus meezingen. Samen in de naam van Jezus. Samen met de Heer Jezus heffen wij een loflied aan. In het midden van de gemeente zal ik u, Vader, prijzen. Het lofoffer op God door hem. Nou, daarvoor is er een kerk op deze wereld. Daarvoor is er een gemeente in Rotterdam om de lofzang gaande te houden. Die twee of drie. Daarom wordt er morgen een bevestiging van nieuwe lidmaten in de plaats. Wordt er geloofsbelijdenis gedaan en afgelegd. En wat doe je dan? Naar een bekend woord van professor Ruler. De kerk is eigenlijk, daar zit diezelfde gedachte achter. De kerk is eigenlijk een koor. Een groot koor. Een koor van 300. Een koor dat in de wereld de lofzang gaande houdt op de naam van God. En als je nou geloofsbelijdenis doet, zei professor van Ruler, dan ga je aarzelend in de kring van dat koor staan. En dan tracht je mee te zingen. En dan is het maar de vraag of jij het koor komt versterken. Of dat het koor in hun lied, in haar lied, dat ze jou staande houdt. En jou meedraagt. Zoals je dat hebt, hè, als je naast een stevige bas of een stevige tenor staat. Dan zing je, dan surf je, dan zing je als het ware mee als jouw stem niet zo vast is. Nou, dat is de kerk. Morgen weer 19 nieuwe zangers. Die meezingen. Terwijl de opperzangmeester, en dat is de Messias, het loflied aanheft op God. Nou, prachtige gedachte. Er staat daarom in vers 23, zo zal ik uw naam in het midden van de gemeente prijzen. Maar de Heer Jezus zingt niet solo, nee. Daarom staat er in vers 24, gij die de Heere vreest, prijst hem ook. We worden opgeroepen om zijn naam groot te maken, te vereren, te aanbidden. En in vers 28 staat, zelfs alle einden der aarde, alle geslachten der heidenen zullen uw aangezicht aanbidden. Alles wat adem heeft, laat hij meedoen om de Heere, die machtige Vader, te prijzen. Pasen, dat heeft te maken met prijzen. En dan begint het niet met een loflied in de vroege morgen, dat is waar. Maar als de Heere dan zich openbaart, dan eindigt het wel in een loflied. Ze werden verblijd toen ze de Heere zagen. En dan neemt de Heere ze mee. Hè? Dan gaat de Heere naar de hemel en staat er en ze prezen God. En dan wordt het hemelvaart en dan wordt het Pinksteren. En de gemeente, die prezen God. En ze hadden gunst bij het volk. De gemeente als een lofzingend gezelschap. Tweede gedachte. Het is ook tot heil van velen. Ja, als ik dat nog eens een keer goed lees, gemeente, die tweede helft van deze psalm, dan zien we een opmerkelijke lijn. Het lijden van de Heer Jezus zal vrucht dragen. Hij had zelf gezegd, als de tarwegraan in de aarde valt en sterft, dan komt het op een gegeven moment wel weer op. En dan gaat het vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig, veel vrucht. Het moest eerst sterven, maar dan komt het tot ontwikkeling, gaat het groeien. En dan draagt het veel vrucht. En dat zie ik nou zo mooi ook in deze psalm. Leest u maar met mij mee in deze psalm. Dan ziet u 1, 2, 3, 4, een lijn van 5 dingen. Het begint in vers 21 met mijn eenzame. Dat is de Heer Jezus nog aan het kruis, die eenzame ziel, geen God, geen mensen. Mijn eenzame verlaten ziel, toen was hij de enige alleen. Maar daarna, na de opstanding, vers 23, zo zal ik in het midden van de gemeente. Die twee of drie in zijn naam vergaderd. Die 10 of 11 achter gesloten deuren. En later groeit die gemeente aan. Dan is de Heer Jezus niet meer alleen, maar in het midden van zijn broeders. En dan gaat het verder in vers 24. Dan wordt gesproken over al gij zaad van Jacob. Al gij zaad van Israël. Dan wordt het hele geslacht, het ganse Jacob, het ganse Israël, wordt opgeroepen om mee te doen de lof aan God. En dan gaat het nog verder in vers 26, wordt gesproken, zal mijn lof zijn, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Een grote schare die niemand tellen kan. En dan gaat het nog verder in vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken. En alle geslachten van de heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Ziet u, het wordt steeds groter. De kring wordt steeds wijder. Het begint met die als een steen, als één steen die je werpt in het water. En dan hoor je plons. En rondom die steen zie je dan steeds wijdere cirkels, steeds wijdere kringen in het water ontstaan. Rondom die ene steen. Nou, zo is het hier. Het begon met die ene, die eenzame, die het werk alleen heeft volbracht. En vervolgens de gemeente, dat is de kerk. En vervolgens Israël, gans Israël. En vervolgens alle einden der aarde. Het begon met die eenzame leider, die man van smarten. Maar toen het werk volbracht was en hij opstond uit de dood, verspreidt het zich als een lopend vuurtje. Gaat het steeds verder. Jeruzalem, Samaria, Judea, tot het einde van de aarde. Het begint met de Heer Jezus die opstaat. Zijn persoonlijke aanbidding van de Vader, ik zal u prijzen. En vervolgens de kerkelijke aanbidding. De gemeente doet mee. En vervolgens straks bij de wederkomst, dan gaat Israël ook invallen. Dan wordt de stem van Israël in dat koor gehoord. Gans Israël. Dan gaat Israël meedoen en meezingen. Dat wordt de nationale aanbidding van een heel volk van de Messias. En dan zal bij de wederkomst ook er een universele aanbidding gaan plaatsvinden. Want er staat in vers 28, alle geslachten der heidenen. Niet enkele uit alle geslachten, nee, alle geslachten zelf uit de heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Persoonlijke aanbidding, kerkelijke aanbidding, nationale aanbidding Israël, universele aanbidding. Wat een heerlijke vrucht. Die begon op Pasen, van de dood van Christus. Het wordt steeds groter, die lof des Heren. De zegeningen van het kruis, het zaad dat hij zal zien. Nou, zover is het nog niet gemeen. Nu is het nog niet Israël en nog niet de wereld. Maar dat komt nog. Christenen zijn optimistisch, werkelijk waar. Nu is die lof alleen in de gemeente nog te horen. Al te horen. Die twee of drie, terwijl de rest van de wereld in slaap is. Of naar de meubelboulevard gaat. En Israël nog onbekeerd is. Maar straks, als deze Messias terugkomt en zijn rijk opricht, het rijk van vrede en gerechtigheid, dan zal alles wat adem heeft hem loven. Eén machtig groot koor. Eén kring, één grote kring om de Messias. Die samen met hem God groot maakt. Wat een machtig perspectief zit er in deze psalm. En gemeente, ik gun dat de Heer Jezus zo. Dat hij en zijn Vader verheerlijkt en groot gemaakt en aangebeden wordt. Hij die de man van smarten was. Dat hij de glorierijke koning der koningen zal zijn. Omdat hij het gedaan heeft. En dat de mensen hem zullen gaan dienen en voor hem gaan leven. Hij die de eenzame was, maar die miljoenen eens zaligen zal. En die miljoenen zal meenemen in het lied. In het lied op God. Ik gun dat de Heer Jezus. Wat een heerlijk toekomstperspectief. Hij die door stieren uit Bazan en door honden werd omringd. Door een bende boosdoeners. Eerste helft van Psalm 22. dat hij straks zal worden omringd door een koor van blijde zangers. Hij die eens veracht was, dat hij vereerd zal worden. Hij die eens een afkeer voor velen was, dat hij dan zal worden vereerd. Het zit er allemaal in Psalm 22. En Pasen is begin. Dat is begin. Toen is het begonnen. Het begon in Jeruzalem. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die gaat door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Toen begon het, de galm. En het eindigt bij de einden der aarde. Een visionaire blik hierin zit. Op het koningschap, daarom staat er ook in vers 29, want het koninkrijk is van de Heere. Hij heerst onder de heidenen. Toekomst, muziek. Maar het zal komen, één keer komt het moment dat God echt, werkelijk de enige ware God zal zijn. Die door heel de wereld, door alle koninkrijken, de aarde zal worden gediend. Niet meer beperkt tot één volk, alle volken. Niet meer beperkt tot één generatie, maar ook het nageslacht zal hem dienen. Ziet u, deze psalm begint met het kruis, mijn God, en het eindigt met de gloriekroon. En nou is de vraag deze, een toepassing. Zal ik nou ook mee zingen? Zing ik nou al mee in dat koor? Zing ik nou al mee? Hoor ik nou tot dat getal, tot dat lofzingende gezelschap, dat met hart en mond blijmoedig geeft hem de eer? Hoor ik nou tot dat volk van God, tot die gemeente die zalig wordt? Hoor ik nou tot die grote gemeente? Het is voor velen, maar hoor ik daarbij? Of hoor ik tot die weinigen die daar buiten zitten? Of nog daar buiten staan? Hoe kan ik weten, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat ik bij die kring van de Messias behoor? Dat ik op dat koor zit? Hoe kan je dat weten? Nou, dan moet je bekeerd zijn. Ja, maar wat is dat dan, bekeerd zijn? Nou, dat staat in vers 28. Bekering heeft dit in zich. Drie dingen. Er staat in vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken, dat is één. En zullen zich tot de Heere bekeren, dat is twee. En zullen voor zijn aangezicht aanbidden, dat is één. Dat is nou de orde in de bekering. Drie dingen. Het eerste in de bekering is dit, dat je zal gaan gedenken. En daar bedoel ik daar dit mee. Gedenken wil zeggen dat je tot jezelf bent gekomen. Dat je tot jezelf bent ingekeerd. Dat je gaat nadenken over jezelf. Dat je gaat nadenken net als die jongen die zo ver van huis was. Toen kwam hij tot zichzelf en hij ging nadenken. Wie ben ik nou eigenlijk? En waar kom ik vandaan? Wat heb ik achter me gelaten? En waar ga ik naartoe als ik zo doorga? Nou, dat is de eerste stap in de waarachtige bekering. Dat je komt tot nadenken. Dat je niet doorholt en doorleeft en doorwerkt en doorstudeert en doorhobbelt. Maar dat je tot jezelf komt. Gedenken. En dan gaat je door de geest. Dat is geesteswerk hoor. Maar je bent er wel zelf bij. Dat je eens gaat nadenken, weet je, en dan ga je door de Heilige Geest, dan ga je vragen stellen aan jezelf. Dat zal de wereld nooit aan jou vragen, zulke vragen. Dat zijn vragen van, wie is God nou eigenlijk voor mij? En als ik nou mijn hoofd kom neer te leggen, waar zal ik dan mijn ogen opslaan? Nou, zulke vragen, eeuwigheidsvragen, zielenvragen, dat stelt de wereld niet. Dan ga je jezelf vragen stellen. En dan kom je tot stilstand. En dan, het tweede in de bekering, dat is, en ze zullen zich tot de Heere bekeren. Ziet u? Dan sta je op en dan keer je je af met smart van alles wat je vroeger zo belangrijk vond. Dat moest eerst en dat gaat voorop. En ja, God, dat komt wel. Maar liefst half. Niet te veel. Niet te fanatiek. Niet te vol. Eigenlijk is dat erg, hè? Ik hoorde pas geleden iemand zeggen, tegenwoordig moet alles mager en half vol zijn. Tot op het christelijk geloof toe. Als het met minder kan, graag. Mag het wat meer? Nou, ietsje minder graag, dan is het ook goed. Weet je wat ik de beste preek vind? De kortste preek. Oh. Het moet allemaal maar mager zijn. En half vol, maar echt vol. Helemaal vol van de Heere. Overvol van God. Als tweede zullen ze tot de Heere bekeren. Die afkeer met smart, Heere, dat ik nou zo heb kunnen denken. Dat ik nou zo heb kunnen doen. Dat ik u eigenlijk de rafeltjes gaf van mijn tijd. Dat ik u eigenlijk maar zo links liet liggen. Daar krijg je smart van. Daar keer je van af. Om je geheel te wenden, ze zullen zich tot de Heere bekeren. En dan het derde. Ze zullen hem aanbidden, staat er. Ja. Aanbidden. Niet alleen terugkeren, maar ook hem vereren. Hem als het hoogste goed achten. Je verliezen in die oneindige genade van God. Waar je eerst een hekel aan had, dat wordt nu je hartsverlangen. Daar ga je je nu aan hechten. Daar ga je nu van houden. Nou, dat is bekering. Ken ik daar iets van? Ken ik daar iets van? Toen kwam ik tot mezelf. Toen heb ik afscheid genomen van wat voorheen mij dierbaar en beminnenswaardig scheen. En toen kreeg ik een andere liefde in mijn leven. De liefde tot de Vader. De liefde tot de oudste broeder. De Heere Jezus Christus. Wie doet dat? Doe ik dat? Als ik denk dat het door de zwakheid van de prediking is dat u dat gaat doen, nee. Als ik kijk naar de sterkte van het ongeloof en de weerstand. Als ik kijk naar de Satan die op zoveel manieren kan verstrooien. Nee, weet je wie dat gaat bewerken? Dat doet God zelf. Hij regeert, staat er. Hij zal zijn almacht tonen, ook in je leven. Hij is, hij is, hij is. Hij doet het. En dan het laatste gedachte gemeente, waar ik me eindigen. Dat is tot in lengte van dagen. We hebben het gehad over de eer van God. We hebben het gehad over de heil van velen. En dan staat er in vers 31 en 32. Dat het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere worden aangeschreven tot in de geslachten. Ze zullen aankomen, zijn gerechtigheid verkondigen. Den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Weet je wat de herziene Statenvertaling zegt bij vers 31? Ik zal het voorlezen. Het nageslacht zal hem dienen en van de Heere vertellen aan het volgende geslacht. En van de Heere vertellen aan het volgende geslacht. En ze zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. Nou, dan gaat het mij om die zin. En ze zullen van de Heere vertellen aan het volgende geslacht. He, tot in lengte van dagen wordt het doorverteld. Dat begon ook op de paasmorgen. De Heer Jezus stuurde Maria Magdalena erop uit. En die zei, ga heen en boodschap, vertel het, verkondig het aan mijn broeders. En die broeders die moeten het weer doorvertellen aan de rest. En vanaf de Pinksterdag moet het doorverteld worden aan iedereen. Aan het komende geslacht, aan het nakroos, het volgende geslacht en zelfs het volk dat geboren wordt. Aan de jongens, de meisjes, de kinderen, de baby's. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar ze moeten het wel weten. Elke keer weer opnieuw is er een nieuwe generatie die het moet horen. En elke keer weer opnieuw, ook morgen zal er weer een nieuwe generatie staan, een nieuwe groep staan van belijdeniskategezanten. Die belijdenis doen. En die gaan het op hun beurt ook weer doorvertellen, als ze er vol van zijn tenminste. Die gaan het ook weer doorvertellen aan anderen, gewoon op hun manier. Dat is begonnen met paasmorgen, hemelvaart, pinksteren. En daarna zwermde het uit, kwam het in naar Europa toe door Paulus. En de bisschoppen, en toen kreeg je de missionarissen, en de priesters, en de evangelisten, en de zendelingen, en de dominees, en de catechieten, en de Leidinggevende van de jeugdclubs en de zonderscholen en de KBC's. En het kwam tot mij, het werd verteld en het wordt nog steeds verteld via de televisie en via de radioomroepen. Allemaal schakeltjes in die heilsketting die God om ons heen legt en waardoor hij ons naar zich toe trekt. Het moet verteld worden. Nou, dan ga ik eens kijken naar mezelf. Als ik nou kijk naar mijn eigen leven. Ja, vroeger, zo'n jaar of 30, 35 geleden, toen behoorde ik ook tot die komende generatie, tot dat jonge geslacht. Was ik ook nog een kind, een jonge puber. En toen werd het mij verteld, door wie? Nou ja, ik mocht het horen. Wanneer heb ik nou voor het eerst gehoord van Pasen? Dan moeten we even diep nadenken. Wanneer heb jij nou voor het eerst gehoord dat Jezus uit de dood is opgestaan? Nou, ik zal het ongetwijfeld gehoord hebben uit de kinderbijbel die mijn moeder en mijn vader mij voorlazen. Mijn eerste herinnering gaat eigenlijk naar mijn kleuterschool uit. Het enige wat ik nog weet van de kleuterschool is dat we tegen Pasen, dat we paaseitjes gingen schilderen. Ja, die mocht je dan mee naar huis nemen. Ja, later heb ik begrepen dat dat niet alleen maar een heidense gewoonte is, maar dat het ook een christelijke gewoonte is. Want Augustinus zei al dat een ei, dat is een teken van hoop. Levende hoop. Een ei, dat heeft ook iets in zich, dat is een symbool, een christelijk symbool van de opstanding. Daar zit iets levens in, een kuikentje zit daarin. Die op een gegeven moment door die harde schaal, dat breekt hij er doorheen. Symbool van het leven wat door de harde schaal van de dood heen drukt. Doorbreekt. Ja, dat heb trouwens de juffrouw niet erbij verteld hoor, op de kleuterschool. Maar dat vertel ik er nou even bij. Ja, nou ja, zonder school heb ik ook gezeten. Ja. Nou en dan natuurlijk op de gewone school. Dat heb je allemaal gehoord. Catechisatie. En op een gegeven moment heb je zelf daar gestaan, vooraan. En dan mag je het zelf eens doorgeven aan de jeugdclub. Nou, later als predikant. En je kinderen mag je doorgeven als vader en als moeder. Wat hij gedaan heeft. Er werd mij van de Heere verteld en nou mag ik het ook weer doorvertellen. Ja. Aan jongeren. Het evangelie van de Heere Jezus, het volgende geslacht. En als dat volgende geslacht, als dat die kinderen, nou de kinderen van de gemeente weer groot geworden zijn. En een aantal van hen ook weer hier zullen staan binnen een aantal jaren. Dan mag het ook weer door. Zo gaat de fakkel, zo wordt de fakkel doorgegeven. De fakkel van die levende hoop. Van die levende Heer. Die wordt doorgegeven generatie op generatie. Sinds de paasmorgen eeuwen lang. Je zou er bij wijze van spreken een stamboom van kunnen maken. Als ik nou kijk naar mezelf. Nou, ik heb het gehoord van mijn ouders. En mijn ouders hebben het weer gehoord van opa en oma. En ja, een van mijn opa's die heeft het gehoord van het Leger des Heils. Die stonden te zingen bij het Zuidplein vroeger. En die hebben het weer gehoord van. Nou, en zo kan je teruggaan en dan kom je uiteindelijk bij Handelingen 2 terecht. Pinksteren. En je komt terecht bij de hemelvaart. En je komt terecht uiteindelijk bij de graftuin. Want daar is het vuurtje gaan branden. Daar is het zich gaan verspreiden. Ja. Nou, geef ik het. Laatste vraag. Geef ik het ook door? Heeft die boodschap mij bereikt? Ja, want hier zit u vanmorgen. Hier zit u vanmorgen. En die boodschap, heeft die u aangeraakt? Wat is nou de vrucht van het horen van het woord? Dat het je verteld is dat Jezus leeft. Wat doet het je? Heeft het je gemaakt van een verachter tot een vereerder? Dien je hem door zijn kracht? Leef je voor hem? Ben je bekeerd tot de Heer? Heb je je bekeerd tot de Heer? Dan gaan nadenken. Als het nou echt waar is dan. Eerst riep ik kruisig hem. Maar nu zet ik een kroon op zijn hoofd. Nu vereer ik hem met alles wat in me is. Ja. Geef je het dan ook door? Ik ben gekomen aan het eind van mijn klaagliederen, dominee. Ik klaag niet langer meer. Ik ga vanaf paasmorgen, ik ga eens beginnen met een loflied. goed gedaan. Moet je mee doorgaan. Ik stop met klaagliederen en ik ga een loflied zingen op het Lam. Wat doet die boodschap u nou, gemeente? Wat doet die de boodschap mij? Het kan zijn dat die in het begin je helemaal niks doet. In het Oude Testament wordt gesproken over Jacob. Met zijn grijze haren. Verdriet, verdriet, verdriet. Klaagliederen, klaagliederen, klaagliederen. Jozef kwijt. Benjamin ook nog eens weg. En dan komen die broers terug. Toen Jozef zich bekend had gemaakt. Helemaal enthousiast. Ze kwamen terug op een koninklijke wagen. Die wagen van Jozef. Helemaal vol. Dan komen ze bij die oude Jacob. En dan zeggen ze tegen Jacob, zeggen die broers, zeggen die zonen van Jacob. Die zeggen, pa, Jozef leeft nog. En hij is ook nog heerser over gans Egypte land. En dan staat er, en het hart van Jacob bleef koud. Want hij kon het niet geloven. En dan gaat het verder. Maar, staat er dan, maar. Toen hij al die enthousiaste verhalen hoorde van die zonen. En wat Jozef overbracht. Wat ze van Jozef moesten overbrengen. En toen hij nou ook zag die wagens en zo en die kostbaarheden. En toen begon de geest van Jacob weer levend te worden. En toen viel het kwartje. Toen zonk het in zijn ziel en toen ging het zingen in zijn ziel. Hij zegt, nou kan ik sterven. Nou zullen we nog één keer naar Jozef gaan en nou heb ik genoeg gezien. Nou kan ik sterven. Vind ik zo mooi, hè? Zo kan het ook met de paasboodschap zijn. Je hoort het, je weet het en het laat je koud. Maar als je dan om je heen, als je van die enthousiaste mensen gaat zien. Die aangeraakt zijn door de levensvorst in zijn liefde. En als het van lieve leed tot je door mag dringen, dan kan het 's morgens beginnen met donker en aarzelingen en vragen. En van lieve leed ga je erin mee. Ga je ook bij dat koor staan, ga je aarzelend zingen, meezingen. Heer, Jozef leeft, Jezus leeft en wij met hem. En dan eindigt het gemeente met die prachtige woorden, omdat hij het gedaan heeft. Vers 32, laatste woord. Omdat hij het gedaan heeft. Heel veel verklaarders die zeggen dat je dit ook kan vertalen met het is volbracht. Dat zou helemaal treffend zijn. Hè? Dan is de begin van deze psalm en het einde van deze psalm, dat zijn kruiswoorden geweest. Omdat hij het gedaan heeft, het is volbracht. Dat is een slotjubel van psalm 22. U weet het alles, u deed het alles. U leed het alles. En omdat u alles geleden en gedaan hebt, kan ik worden gered. Het is uw werk. De Franse vertaling heeft, het is son œuvre. Het is zijn œuvre. Het is zijn werk. Zijn werk. Dat is de vlam van de fakkel. Dat is het refrein van het evangelielied wat we doorgeven. Telkens maar weer. Het hart van het evangelieboodschap is omdat hij het gedaan heeft. Accent niet op het, maar op hij. Omdat hij het gedaan heeft. Wat? Nou, dat alles wat hier beschreven staat. Dat hij mens werd. En dat hij naar het kruis ging. En dat hij in het graf lag en dat hij is opgestaan. En dat hij verlossing heeft aangebracht omdat hij het gedaan heeft. Gemeente, ik vind het een geweldige psalm. Het begon met een groot waarom, vraagtekens. Eli, Eli, vraagtekens. En het eindigt met een prachtige geloofsbelijdenis met een uitroepteken erachter. Omdat hij het gedaan heeft. Daarom doe ik geloofsbelijdenis. Ik doe geloofsbelijdenis omdat ik er klaar voor ben. Nee, ik doe geloofsbelijdenis omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij begonnen is. Omdat hij zijn werk, zijn oeuvre, ook voor mij zal voleinden. Wat een psalm. Een psalm die geschikt is voor de Goede Vrijdag. Een psalm die geschikt is voor Pasen. Ik hoop dat ik dat duidelijk gemaakt heb vanmorgen. Een psalm die geschikt is voor de hemelvaart en voor de zendingsmiddag. Alle einden der aarde zullen u aanbidden. Een psalm die geschikt is voor het avondmaal. Alle vetten op aarde zullen eten. Een psalm die geschikt is voor een doopdienst. Het nakroost zal hem dienen. En weet je waarom die nou voor zoveel doeleinden geschikt is? Omdat de Heere Jezus het geheim is van deze psalm. Ze komen aan door paaslicht geleid. Ja. In het liedboek van de kerken staat de nieuwe berijming van psalm 22. En de nieuwe berijming van psalm in dat rode boek, weet je wel. In de nieuwe berijming van psalm 22, het laatste vers, daar staat dit. Ook het geslacht dat nog niet is geboren, zal eenmaal van de Heer getuigen horen dat Hij het volbracht. Daar komt het weer terug in de nieuwe berijming. Omdat Hij het gedaan heeft. Omdat Hij het volbracht. En de kerk gaat daarvan zingen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat Gij het gedaan hebt. Amen.